Het zal u allemaal wel eens overkomen zijn dat de telefoon ging en dat iemand zich meldde met de boodschap: komt het uit als ik over een kwartier, 20 minuten even binnenloop? En u zegt natuurlijk: ik zal zorgen dat de koffie klaar staat. En na een minuutje of 20 gaat de bel en u verwacht die persoon die u opgebeld heeft. U doet de deur open en er staat iemand anders voor de deur. En die ander merkte nu dat u een beetje vreemd kijkt en u zegt: neem me niet kwalijk, ik had eigenlijk een ander verwacht. Hoe zit dat nou eigenlijk met onze Heer Jezus Christus? Vandaag 16 januari, we hebben de kerstdagen alweer even achter de rug. We hebben herdacht zijn komst in het vlees op deze aarde. Maar hebt u ooit wel eens de vraag in uw binnenste gevoeld: en jij, zou hij het nou wel echt geweest zijn? Heb jij misschien wel eens gedacht: ik heb toch niet op het verkeerde paard gewed? Ik meen dat het Maarten het Hart was die spottend een keer tegen God gezegd moet hebben: dat koninkrijk van u, wordt dat nog wat? En op zich is dat niet zo'n vreemde vraag, gemeente. Als je terugdenkt aan die vreselijke ramp op 26 december van het afgelopen jaar. Ik ving vanmorgen op dat er weer 5000 bijgeteld moeten worden. We zitten nu zo op 168.000 doden. Maar ook als u vanmorgen hier in de kerk bent geweest en meegeleefd hebt met dominee Schaap, Psalm 77, een psalm van Asaf. En als u dan vervolgens denkt aan zijn belofte met betrekking tot de wederkomst en ziet: ik kom haastig. En het is verpand dat een van de broeders vanmiddag zei: ja, bij de Heere is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag, maar toch. Of verwachten we nou een ander? Misschien dat jij wel eens gedacht hebt: stel je nou voor dat ik geboren was in Irak of in India, was ik moslim geweest of hindoe? En je hebt ongetwijfeld op de catechisatie al eens de vraag neergelegd: dominee, al die miljoenen mensen, gaan die nou allemaal verloren? Nu, gemeente, in ons tekstvers komt die vraag concreet tot Jezus. Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Wie stelt die vraag eigenlijk? Als u vanavond Calvijn erop nakijkt of de kanttekenaren, dan zult u zien dat zowel Calvijn als de kanttekenaren zeggen: dat is niet de vraag geweest van Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper had onder zijn discipelen een paar mensen die eraan twijfelden of Jezus van Nazareth de beloofde was. Dus daarom stuurt Johannes zijn discipelen naar Jezus, zodat zij overtuigd zullen worden van het feit dat Jezus van Nazareth de beloofde was. Nou ga ik heel vaak met Calvijn mee. En dat verwacht u denk ik ook van een gereformeerde bondsdominee. Maar neem me niet kwalijk, vanmiddag wil ik een keer afwijken. Ik kom aan het eind op Calvijn terug. Maar ik ga vanmiddag niet met zijn visie mee. Ik zal ook straks uitleggen waarom. Pak je nou de moderne verkladers, dan zitten die moderne verkladers helemaal vol met twijfel. Ja, Johannes heeft zo verschrikkelijk getwijfeld of Jezus wel de beloofde Messias was. Maar als je die moderne verklaarders goed leest, gemeente, dan heb ik wel eens de indruk dat zij hun eigen twijfel profileren, omdat heel veel moderne theologen al niks meer zien in Jezus van Nazareth. Hoogstens was hij een goed mens, maar zeker niet de Zoon van God, de Zoon des mensen, en zeer zeker niet de zaligmaker van zondaren. U zult begrijpen dat ik met hun visie vanmiddag ook niet meega. Gemeente, het is eigenlijk zo eenvoudig. Wie is het onderwerp in vers 2? Johannes. En aan wie zegt Jezus zijn antwoord in vers 4? Gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. Maar wat was er dan met Johannes aan de hand? Johannes de Doper, die man die met overtuiging heeft uitgesproken, met die uitgestoken vinger, ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Johannes de Doper, die op enig moment de Zoon van God, de Zoon des mensen, heeft mogen dopen. Toen die stem gehoord heeft uit de hemel: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welken ik mijn welbehagen heb. Johannes die de geest op de Heer Jezus heeft zien neerdalen. Johannes zit in de gevangenis. Wat heeft hij gedaan, jongens en meisjes? Moord gepleegd? Nee. Johannes heeft de zonde bij de naam genoemd. Dat mocht toen al niet. Dat mag vandaag de dag zeer zeker niet meer. Johannes had tegen Herodes gezegd dat zijn omgang met een bepaalde vrouw niet deugde. Dat zonde was voor God en het resulteerde erin dat hij in de gevangenis gesmeten is. En daar zit hij dan in die cel. Hij weet dus terdege dat Jezus de beloofde Messias is, geen twijfel aan. Tussen twee haakjes, weet u het al? En jij? Is hij eigenlijk voor u en voor jou? Als de zaligmaker van zondaren vanavond zal weekomen op de wolken van de hemel, waar bent u dan? Mag u weten geborgen te zijn in het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus? Hebt u wel eens momenten als u op de toppen van geloof zit dat u het uitzingt: ik ben een koninklijk kind van de Vader bemind? En zingt u het wel eens in het dal: ik zal hem toch nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust? Hebt u het wel eens gezegd: en jij, hij alleen, hij alles, hij volkomen, hij voor mij, hij in mij, ik in hem? Ja, maar wat is dan het probleem bij Johannes? Is dat zo vreemd, gemeente? Dat hij twee van zijn discipelen naar Jezus stuurt met de vraag: zijt gij degene die wij verwachten, die komen zou, of verwachten wij een ander? Da Costa, de christen geworden Jood, die attendeert erop dat Johannes niet zat met de vraag of Jezus de beloofde Messias was, maar hij zat met de vraag naar de doorwerking van dat koninkrijk. En laten we vanmiddag eerlijk constateren, gemeente, dat dat toch soms ook onze vraag is. Of is dat misschien voor ons geen vraag meer? Ik verbaas me erover, gemeente, ik mag her en der voorgaan in de dienst van het woord. En dan zeggen kerkenraden in bepaalde gemeenten na afloop van de dienst: dominee, wat fijn dat u de wederkomst genoemd hebt. Dan vraag ik wel eens van: komt dat dan niet aan de orde? Nou nee, we horen daar niet zoveel van. Hoe is dat bij u, gemeente? Weet u wel dat er nog één belofte uitstaat, slechts één belofte? En dat is de belofte aangaande het volk Israël. Daar moeten de schellen nog van de ogen vallen. En dan jubelt de apostel en alzo zal geheel Israël zalig worden en dan zal het einde zijn. En de geest en de bruid zeggen, kom, Maranatha, Heere Jezus. God geve dat de naam van dit kerkgebouw nog eeuwenlang, als die niet terugkomt, mag blijven staan, maar anders. Het is bepaald geen dominee uit de gereformeerde bond, maar Okke Jager heeft ooit een gedicht nagelaten. Dat gaat zo ongeveer als, kom haastig, Heere Jezus, maar nu nog niet, zegt dat kind. Want ik moet eerst op schoolreisje, maar ik zal naar u zwaaien als ik u zie. Kom haastig, Heere Jezus, zegt de boer, maar nu nog niet, want ik heb het hooi nog op het land staan en dat wil ik eerst binnenhalen. Kom haastig, Heere Jezus, zegt de dominee, maar nu nog niet, want ik ben een lezing aan het schrijven voor de vrouwenvereniging getiteld, gij zult het na deze verstaan. En aan het eind van dat gedicht vraagt de zoon dan aan de vader, mag ik al teruggaan? En u begrijpt wat het antwoord van de vader was. Ik heb tegenwoordig de gewoonte dat als er een trouwlustig stel bij mij komt, 2 maanden voor de trouwdienst, en we hebben alles doorgesproken en ze gaan bij mij de studeerkamer uit en ze trekken de jas aan, dat ik ondeugend even vraag, als nou de Heer Jezus over 3 weken terugkomt, zou je het fijn vinden? Moet je die ogen zien? Tja, dominee, huis gekocht, feesttent afgesproken, bruidsjurk gekocht. Tuurlijk zeg ik er dan achteraan, ik ben ook jong geweest. Maar voelt u, gemeente? Voelt u dat het erom spant? God beware er ons voor dat wij in die cadans voortgaan van advent, kerst, even niks, lijdensweken, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, even niks en dan gaan we weer. We zwengelen het weer aan. Advent, kerst, even niks en zo gaat het door. Dat is het gevaar van het kerkelijk bedrijf. Dat is het gevaar van de gemeente van Christus. En als God het niet verhoedt, gemeente, dan zou het zelfs kunnen betekenen dat je dan ook niet meer zo dicht leeft bij het hart van de Heere Jezus. Dat je tevreden bent met een goede preek. En dat je vervolgens eigenlijk wel weer zonder hem verder kunt. Maar gemeente, waarin onderscheiden wij ons dan van al die anderen in onze omgeving die hem niet kennen? Welke bruid verwacht nou niet haar bruidegom? Daarom, gemeente, stuurt Johannes 2 van zijn discipelen naar Jezus, omdat hij gehoord heeft de werken van Christus. Let u erop, gemeente, dat er in vers 2, dat daar niet staat zijn persoonlijke naam Jezus, maar zijn ambtsnaam Christus. Zondag 12 van de catechismus, dat hij gezalfd is tot profeet, priester en koning. En direct erachteraan de vraag, maar waartoe zijt gij dan gezalfd? Hij heeft gehoord van zijn werk. Maar hij kan het niet klein krijgen met het oog op dat koninkrijk van God. Vindt u het vreemd? Schrikt u van Johannes? Zegt u, oh, dat mag niet? Of zeg jij misschien vanmiddag, dominee, eigenlijk vertolkt u nou, vertolkt Johannes een beetje wat er van tijd tot tijd in mijn hart leeft? Ik zit er zo vaak naast. Ik leef zo vaak maar een beetje door. En nou u die wederkomst noemt, dominee, zal ik eerlijk wezen, ik hoop eigenlijk nog niet vanavond. Waarom niet, gemeente? Waarom nou niet? Heeft Guido de Bret dan in artikel 37 te vergeefs aangereikt vanuit 2 Petrus 3 met die hartstochtelijke verwachting? En zoals Petrus dat opschrijft, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwere hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Wat hebben we te verliezen? Is dit geen tranendal? Zijn er geen momenten waarop je hartstochtelijk kunt uitzien naar mijn Heere en mijn God? Omdat we nu nog maar ten dele kennen en straks hem zullen zien zoals hij is. Van aangezicht tot aangezicht. Dat brengt me tot de tweede gemeente. Het antwoord van de Heer Jezus, wat dat inhoudt. Is het u opgevallen, gemeente, in vers 4 dat Jezus helemaal niet zenuwachtig wordt? Je komt wel eens van die kwakzalvers tegen in de medische wereld die veinzen dat ze een bepaalde titel hebben. Die opereren. Ze schrijven medicijnen uit. Ze doen de meest vreselijke experimenten met bepaalde patiënten. En dan blijkt jaren nadien dat ze kwakzalvers zijn geweest. Ze hebben niet eens een bepaalde titel. Je komt ze in de Tweede Kamer ook wel eens tegen. Daar staat de dokter anders voor hun naam en dan blijken ze niet eens MULO te hebben of MAVO. Ik kan me voorstellen als ze dan zoiets nagaan bij jou dat je een beetje zenuwachtig wordt. Dan zak je door de mand. En tegenwoordig wordt het allemaal openbaar gemaakt. Voorpagina nieuws. Bedrieger. Ontmaskerd. Maar gemeente, de Heilige Geest schrijft het zo ongekunsteld. En Jezus antwoordde en zei tot hen, gaat heen en boodschapt Johannes terug hetgeen gij ziet en hoort. En ik weet niet wat voor bijbeltje u hebt, maar bij mij staat in mijn bijbeltje onder vers 19 staan er een hele hoop kleine lettertjes. Vers 2 tot 19, Lucas 7, vers 18 tot en met 35, dat is het parallelgedeelte. Vers 5, Jesaja 29, vers 18 en 35, vers 5 en 6. Een stukje verder staat er Malachi 4 en vers 4 en 5, of 4 vers 5. Wat doet de Heer Jezus, gemeente? Hij opent voor de ogen van die twee discipelen van Johannes de schriften. Zonder boekrol, zonder Bijbel. Hij is zelf het woord dat vlees geworden is. En hij zegt heel simpel, ga maar vertellen wat je ziet. En ze kijken om zich heen. En ze luisteren naar de getuigenissen. Blinden die ziende worden. Denk maar even aan de blinde Bartimeus. Een dove die weer gaat horen omdat de stem geklonken heeft van de zaligmaker. Effata, wordt geopend. De kreupelen gaan springen als een hert. Denk maar aan die man die door zijn vier vrienden wordt gedragen tot in het huis. Zijn zonden worden vergeven en vervolgens neem uw beddeken op en wandel. En bij het graf van Lazarus, gemeente, klinkt die machtige stem van hem die de dood overwonnen heeft. Lazarus, kom uit! Dat mogen ze gaan vertellen. Ja, zeg jij achterin, dominee, dat is leuk. Maar ik zou wel eens willen dat dat hier in Rotterdam-Zuid gebeurde. Dan hoefde ik niet zoveel moeite te doen aan mijn vrienden op school of op de sportclub om uit te leggen waarom ik zondags in de kerk zit. Gek, dat hoor ik nou in Kamerik ook en in Wierden was het niet anders. Dat denken we, Warempel. Dat als straks om 6:30 Jezus, als hij rondgewandeld heeft door Kanaan, hier op de hele Vliet zou lopen, onder een doende, dat dan alle mensen die hier zouden rondlopen, dat die tot geloof zouden komen. Wilt u goed bedenken, gemeente, dat de opwekking van Lazarus uit het graf, dat dat voor het Sanhedrin de rechtstreekse aanleiding is geweest om te zeggen, en nou moet die dood. Oftewel, dat zal ons niet dichter bij Jezus brengen. Ik begrijp jouw verlangen wel. Ik heb dat soms ook. Als er je dingen bij de handen afbreken. En als mensen ook feiten aangrijpen om te spotten met koning Jezus. Dat je wel eens het gevoel krijgt vanuit de liefde. Nou zou ik eens zo graag willen dat hij zich openbaarde. Een soort Simon Petrus figuur die het zwaard grijpt. En dan vervolgens Malchus het oor afsnijdt. Maar gemeente, daardoor komen geen mensen tot geloof. Ik heb vanmorgen gepreekt uit Johannes 1, de geschiedenis van Nathanael. Filippus die tegen Nathanael, die twijfels heeft vanwege naad, heel simpel zegt, kom en zie. Mag ik u vragen, wat ziet u in Jezus van Nazareth? Hebt u al eens een persoonlijke ontmoeting met hem gehad? Heeft hij zich aan u, aan jou geopenbaard? Is hij tot u, tot jou gekomen in het gewaad van het woord? Dat kan een hele vraag wezen, gemeente. Met name ook in onze gezinten. Er zijn mensen die zo ontzettend graag een briefje uit de hemel willen, waarop met naam en toenaam wordt geschreven dat het heil voor u, voor jou is. Dat kan de Heer u wel geven. Maar het is niet de koninklijke weg. Hij bindt u, jou en mij aan het woord, aan dat getuigenis dat eeuwig zeker is. Anders gevraagd, gemeente, wat doet u met dat woord? Is het hier in de gemeente ook zo dat er zoveel verwarring is over geloofszekerheid en gevoelszekerheid? We willen het altijd voelen. Nou, mag ik dan dit eenvoudige voorbeeld geven? Het zal de koster hier ook wel overkomen. Dat als er twee mensen de kerk buiten komen, dan zegt de een tegen de koster, koster Toes geloof ik hè, dan zegt de een tegen de koster, wat was het koud in de kerk? En de ander zegt, nee hoor, ik vond het helemaal niet koud. Ik vond het warm in de kerk, hoe kom je erbij? Dat is gevoel. Dat is gevoel. Gemeente, het gaat om het hart. Het gaat om het woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Ik verkondig het u vanmiddag. Op de vraag, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Ga maar zien wat je hoort en ziet. En stelt u zich even die twee discipelen voor, die straks teruggaan de cel van Johannes de Doper in. Ze hebben rondgekeken, ze hebben geluisterd en dat zijn ze gaan vertellen. Kunt u zich voorstellen wat een troost dat geweest moet zijn voor Johannes de Doper? Dat dat laatste stukje twijfel, dat die laatste bange vraag opgelost door het getuigenis van zijn discipelen. En tegelijk, gemeente, als ik twee bladzijden omsla in mijn Bijbel, staat er boven hoofdstuk 14 Johannes de Doper onthoofd. Hoe kan dat dan, gemeente? En jij vraagt het vanmiddag, dominee, zeg het me nou eens, is dat woord het nou waard om geloofd te worden of niet? U vraagt vanmiddag, nou heeft hij gezegd en ziet, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. En het breekt me bij de handen af, waar is God? Wat doet u zelf met die vraag? Gaat u ermee naar God toe? En bent u ook bereid om u te laten onderwijzen dat hij u de weg wijst, waar die ook heen gaat? Want gemeente, vanmorgen in de schriftlezing in Johannes 1 klonk er ook tot Filippus in twee woorden: volg mij. En toen heb ik tegen de kinderen in de kerk gezegd, en ze zitten hier ook gelukkig, als jij op school wel eens een gymles hebt, en die heb je iedere week, dan heb je in de gymzaal wel eens een spelletje dat de juffrouw tegen de eerste van een rij van 30 zegt, nou mag jij rondjes gaan rennen door de zaal en de anderen moeten jou volgen. En dan zie je allemaal van die slangbewegingen verschijnen in de gymzaal. En het enige wat je moet doen is perfect achter die ander aanlopen. Is dat volgen? Is volgen niet meer? Wat zingt dat lied? Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. En voelen sommigen van u misschien vanmiddag iets van weerstand opkomen? Want kijk gemeente, als het u allemaal voor de wind gaat, dan kun je dat makkelijk zingen, hè? Dan zet je het orgel op fortissimo en dan zing je het. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. En je leeft gewoon voort. Maar nou Asaf in Psalm 77. Nou dat verlies wat u geleden hebt. Nou die toekomst voor Johannes de Doper. Nog even, dan loopt er iemand met een schaal met het hoofd van Johannes. Alsjeblieft. Ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat een van de jongeren vanmiddag denkt, dominee, is dat nou eerlijk? Nou heeft Johannes alles voor de Heer Jezus overgehad. Nou heeft hij getuigd van zijn grote naam. Hij heeft gepredikt de doop tot bekering der zonde. En nou begrijpt u misschien ook een beetje gemeente waarom ik doorgelezen heb tot en met vers 19, waarin de Heer Jezus, maar daar ga ik nou verder niet op in, een stukje onderwijs geeft over de positie van Johannes ten opzichte van de Heer Jezus. Maar nu kom ik tot de derde, wat wil dat nou tegen ons zeggen? Voordat die twee die zullen terug naar Johannes, zegt hij er nog één zinnetje bij. Vers 6. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Hè? Waarom staat dat nou weer in de Bijbel? Geërgerd worden. Kent u dat spel? Kennen we allemaal. Mens, erger je niet. Leuk spel. Drie erin. Rondje rennen. Bijna binnen. Hup eraf. Nog een keer, 6 gooien, rennen, bijna binnen. Gemeente, bij ons heeft vroeger het mens erger je niet, zeker 3 of 4 keer de gang gemaakt naar de kolenkachel. En vraag nou vanmiddag maar niet wie er niet tegen zijn verlies kon. De week daarna had mijn vader weer een nieuw spel gekocht, begonnen we weer van voren af aan, je ergeren. Hebt u wel eens uit de schriften vernomen, gemeente, dat het voor de Joden een ergernis is en voor de Grieken een dwaasheid? Dat het geloof in de Heer Jezus Christus voor de Jood een ergernis is? Waar ergeren zij en wij ons dan aan, moet ik het kort zeggen, gemeente, aan genade. Want er is niemand met al ons goede gedrag vanmiddag die van nature van genade wil leven. En er is niemand vanmiddag die het van nature wil doen met het woord uit Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. In ons bloed zit eerst zien en dan geloven. Geërgerd worden. En vandaar gemeente dat de Heer Jezus straks in vers 18 en vers 19 Johannes naast zichzelf zet. Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, dat was dus een asceet. En zij zeggen hij heeft de duivel. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende. En zij zeggen, ziet daar een mens die een vraat en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. hebt u geen moeite met de genade van God? Mag die vanmiddag bij u binnenkomen? Mag die vanmiddag schoon schip maken in uw leven? Bent u vanmiddag bereid al uw eigen gerechtigheid weg te gooien en het te wagen op dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus? Zegt u het vanmiddag: geef mij Jezus of ik sterf. En dat niet altijd leeft, gemeente, jazeker. Dat leeft zelfs niet op de kansel altijd. Maar oh, wij ergeren ons zo gemakkelijk aan vrije genade. Juist in onze gezind, met al ons goede gedrag. Ergeren. Mens, erger je niet. Maar gemeente, er zit ook evangelie in. Want nu legde ik de nadruk op het woordje ergeren. Mag ik nu een ander accent leggen? Het eerste woord. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Zo kun je het ook lezen. Het is een zaligspreking. Zalig. Als u ooit uw tegenstand tegen de vrije genade van de Heer Jezus Christus hebt opgegeven. Als hij u ooit te sterk is geworden. Als die pijl van het evangelie ooit in jouw hart is afgeschoten en binnengekomen. Dan betekent dat niet minder dan eeuwig leven. Hoe het dan ook gaat. En dan is er zo'n ouderwetse uitdrukking, gemeente, dat de Heere ons geen kalme reis beloofd heeft. Een psalm van Asaf. En dan moet het soms door een dal der schaduw des doods. Een psalm van David. En dan beleiden we met elkaar dat sterkste wordt 70 en als we zeer sterk zijn 80. Een psalm van Mozes. En dan hebben we wel eens momenten dat we met Asaf in een andere psalm zeggen: hoe kan dat nou toch? Psalm 73. De goddeloze gaat het voor de wind. En ik die probeer te leven bij het woord van God, het breekt me bij de handen af. Voelt u dat we bijna weer van het zalig naar het geërgerd toe gaan? Terug naar dat zalig. Het is een zalig spreking. Zalig is hij of zij die aan mij niet zal geërgerd worden. Die boodschap moeten die twee discipelen meenemen naar de cel. Johannes, dit hebben we gezien. En dit hebben we gehoord. Maar we hebben ook gehoord dat er mensen waren die zich aan Jezus aan het ergeren waren. En toen zei de Heiland: zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Ik heb geprobeerd, gemeente, me af te vragen hoe die boodschap bij Johannes is aangekomen. De gevangenis. Straks zijn onthoofding. Hij moet wassen en ik minder worden. Hij alles, ik niets. Zegt u het hem na vanmiddag? Maar dat is een les. Dat is een strijd. Dat wil ik niet. Ik heb het in het gebed met u aangehaald voor Gods aangezicht, dat de apostel zegt: ik leef toch niet meer, ik leef, maar Christus leeft in mij, niet meer ik leef. Hoe nou verder, gemeente? U zegt: ja, dat weet ik niet. U zegt: ik leef bij de dag. En verder. Tja, ik hoor een ander zeggen: ik hoop er maar het beste van. Ja, dat hoop ik ook voor u. Ik kom ze in mijn gemeente tegen. Je kunt over van alles praten. En dan probeer je eens door te vragen naar het geestelijk leven. En dan komt er zo'n zinnetje. Domen, ik hoop er maar het beste van. Moet u nog koffie? En ik heb best wel koffie straks na afloop van de dienst. Maar niet op dat moment. Begrijpt u? Komt er ook nog wat anders? Weet uw man, weet uw vrouw, weten uw kinderen, weten uw ouders dat u er een van hem geworden bent? Hebt u wel eens aan mensen in uw omgeving verteld hoe u zich geërgerd hebt aan de genade van God? Hoe u het zo moeilijk had met het feit dat u bij het kruis van Golgotha moest komen om daar vergeving van zonde te ontvangen en vernieuwing van het leven? Voelde u van binnen de pijn toen u moest belijden dat u van nature dood was in de zonden en in de misdaden? Maar anderzijds, gemeente, hebt u ook wel eens gejubeld vanwege de genade van God? Dat ze het mogen weten wat u betreft en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Weet u, degene die hier zegt, zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden, die zegt bijna aan het eind van ditzelfde hoofdstuk, die bekende woorden die u allemaal kent, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Als ik dan dat voorbeeld van het mens erger je niet spel wil afmaken, dan moet ik u zeggen, dan moet u nog 3 vakjes doen. En warempel, dan gooit u een 3 en dan bent u binnen. Wat geeft dat een lekker gevoel, hè? Dat is nou een heel simpel voorbeeld, een kinderachtig voorbeeld. Maar als u daar al een gevoel van hebt, lekker ik ben binnen, gemeente, hebt u het wel eens met het oog op zijn eeuwig koninkrijk? Straks binnen te mogen komen en dan zal de Heer Jezus u laten zien wat u hier beneden nog nooit gezien hebt. Dan zult u dingen mogen horen die u nog nooit eerder gehoord hebt. Zo zegt de catechisme het toch ook ergens, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in het hart van een mens niet is opgeklommen, dat zal ons straks worden geopenbaard. Gemeente, het beste moet toch nog komen. Als straks het zwaard van die soldaat het hoofd van Johannes afslaat, op datzelfde moment mag de geest van Johannes in het hemels koninkrijk van God zien, het Lam van God. En al diegenen die hem hebben leren kennen in de loop van de eeuwen, hebben het Lam leren volgen waar hij ook heen gaat. Ik rond af, gemeente. Ik vond een lied. Het is de samenvatting van de tekst van vanmiddag. Zijt gij degene waarop de wereld wacht, of wachten wij een ander? Zult gij als zwakke zonder macht, als koning heersen in Gods kracht, ons leiden tot elkander? Zijt gij van de welke gesproken is in de voorbije tijden? Hoe maakt gij onze ziel gewis dat God door de geschiedenis voor u de weg bereidde? Kom, Heere, op wie de wereld wacht, wij wachten op geen ander. O kom, een zwakke zonder macht, als koning heersen in Gods kracht en leid ons tot elkander. Ik zou nog even Calvijn noemen, dat laatste zinnetje is mij te mager. Denk dat ik dan goed Calvinistisch mag bidden, leid mij tot u. Wat zal dat zijn? Als het geloof mag overgaan in storeloos aanschouwen vanwege dat offer dat hij gebracht heeft. Waarlijk, ik verwacht geen ander. En u? En jij? Amen.